Je favoriete wetenschap of sportmagazines mee op vakantie? Voor nog geen euro per week neem je ze allemaal mee zonder een volle rugtas. Zoals Kijk, Fiets, Psychologie Magazine en nog 25 andere titels. Check alle info via mijnmagazines.nl.
Ja, mijn moeder zat daar op de tribune, dus die heeft alles van dichtbij ervaren. En dat,
oh, dat
heeft
lijkt
haar
me zo pijnlijk voor je moeder.
Ontzettend hard geraakt. En dat heb ik na de wedstrijd ook ervaren, omdat ze heel erg emotioneel ervan werd. Dus ja, je moeder zien huilen, dat wil niemand. Dat raakt jou ook. En daar werd ik natuurlijk ook emotioneel van.
Ze is al jaren een van de sterren van de Oranje Leeuwinnen en mag met recht een goaltjesdief worden genoemd. Niemand scoort zo vaak onder bondscoach Andries Jonker als zij. En ze is ook nog eens topscorer van de Duitse competitie. Inmiddels lijkt het geluk haar toe te lachen, maar diepe dalen waren er ook. In aanloop naar het EK voetbal in Zwitserland deze zomer zijn wij, Jasper Boks en Marlies van Kleef van Helden, in de auto naar Wolfsburg gestapt voor een gesprek met voetbalster Lynette Berestijn.
Lynette, heel leuk dat we langs mochten komen hier in Wolfsburg. We zitten hier in het stadion waar jij om de week je wedstrijden speelt. Ja. Al een jaar lang. Hiervoor woonde je ook al 5 jaar in München. Wat is nou je favoriete stad hier in Duitsland?
Dat wordt een dingetje hoor als de club dat hoort. Nee, München is natuurlijk een hele andere stad vergeleken met Wolfsburg. Wolfsburg is echt... Ja, meer een autostad zoals het bekend staat onder iedereen. Maar
Volkswagen komt hier vandaan.
Volkswagen komt hier vandaan en dat is ook de hoofdsponsor van de club. Maar ja, als ik toch eerlijk moet zijn, is München toch wel samen met Turijn toch wel de steden geweest waar ik heel graag heb gewoond.
Ja, want je hebt inderdaad ook voor Juventus gespeeld. Komen we straks nog even op terug. Maar wat Duitsland betreft, jullie spelen op 30 mei de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. In Bremen.
Ja.
Ben je daar ook wel eens geweest? Bremen?
Ja, zeker. Bremen is ook, die zitten ook bij ons in de competitie. Alleen hopelijk spelen we niet op hetzelfde veld als dat wij in de competitie spelen. Want dat is niet Nations League waardig.
Okay.
Maar ja, wat ik zo heb gehoord. In Bremen leeft het voetbal natuurlijk ook. Het is ook niet super ver hier vandaan. Dus ik denk dat het wel... vol gaat worden eigenlijk. Wat ik zo heb meegekregen, dat het aardig wel bezocht gaat worden, de wedstrijd. Dus dat gaat heel interessant worden.
We willen in deze podcast een aantal fragmenten aan je voorleggen. Ben je er klaar voor?
Zeker.
Oké, dit is de eerste.
Hey Lenny. Ja, we kennen elkaar heel lang. We kennen elkaar al sinds jij bij ADO speelde en heel veel goals maakte. En de vraag kwam, heeft ze niet eens wat begeleiding nodig? Want er komen best wel wat clubs informeren naar haar. En dat is eigenlijk het begin van een heel mooi avontuur dat we samen mogen beleven, want zo ervaar ik dat. Ik heb heel veel respect voor hoe jij omgaat met tegenslagen. Die komen we allemaal tegen in het leven, soms wat meer dan de ander. Maar altijd weet ik, jij kunt er verdriet om hebben, jij kunt er van balen, jij kunt ergens boos om zijn. Maar er komt altijd een betere Lynette uit. En dat geldt voor misschien de laatste fase bij Bayern, waar je op de bank belandde. Dat geldt voor het overlijden van je lieve moeder. En dat geldt voor een WK wat misschien tegenviel. Maar iedere keer weer, dan weet jij daaruit de juiste dingen, de goede dingen te halen. En komt er een betere versie van jou. Niet alleen als speelster, maar ook als mens. En dat bewonder ik in jou. Wat ik ook bewonder, want ik ben nog niet klaar met bewonderen. Wat ik ook bewonder is dat jij altijd authentiek bent gebleven. Je hebt je ontwikkeld als mens. Je hebt je ontwikkeld als speelster. Maar Lynette is altijd Lynette. En ze zal er altijd voor gaan. De fans van jouw club, de fans van Oranje weten. Lynette gaat van de eerste tot de laatste minuut, gaat ze ervoor. Ze neemt altijd haar verantwoordelijkheid. Ze is op en top professional. Soms krijg ik je aan de lijn en dan wil je gewoon even je frustraties uiten. Dan is de wereld even te klein. Dan vind je dingen niet goed genoeg gaan. Vind je de coach niet goed. Vind je de speelsters misschien niet goed. Maar dan luister ik en dan hoor ik je aan en vind ik het echt heel vervelend voor je. Maar moet ik ook altijd een beetje grinniken. Want dan denk ik, Lynette is weer vlijmscherp. En er komt weer een nog betere Lynette aan.
We hoorden jouw zaakwaarnemer, Herbert Kool. Jullie kennen elkaar al heel lang, zegt hij. Beschrijf jullie band eens.
We kennen elkaar echt al heel lang. En Herbert is niet alleen mijn zaakwaarnemer. We hebben ook zo'n band gecreëerd dat we echt een vriendschap hebben opgebouwd. En ja, hij kent mijn familie ook heel goed. Ik ken zijn familie. En daarin als we elkaar zien, dan voelt het ook gewoon heel vertrouwd. Ook met zijn vrouw en nu dan zijn dochtertje die erbij is gekomen. Het is, ja, we zijn gewoon één hele grote familie. En ja, als ik er dan nu aan denk wat hij allemaal heeft gezegd, dan ja, kan ik er wel een beetje emotioneel van worden. Omdat hij, ja, hij oprecht alles met mij heeft meegemaakt. En hij kent me echt door en door. Vaak ook nog beter dan ik mezelf ken. En ja, ik ben ja, gewoon ontzettend dankbaar voor iemand zoals hem in mijn leven. En ja, daarin weet hij ook dat, ja, dat ik dat heel erg koester. En dat, zoals hij zelf ook zei, dat zal denk ik voor altijd zo zijn, ja.
Ja, Linet, je was amper 20, woonde al op jezelf in Enschede. En toen ineens naar München.
Ja.
Hoe groot was de cultuurschok?
Heel groot. Ik, ja, dan ga je in één keer van Twente naar het buitenland, naar München. Nog nooit in het buitenland geweest, alleen. Dan zit je daar ineens op jezelf. Je spreekt de taal niet. Ik kon me net verstaanbaar in het Engels maken. Ja, dat is echt wel een cultuurschok. En dan ga je ook meteen naar het zuiden van Duitsland. Dat is ook echt iets anders dan andere delen in Duitsland zelf. Achteraf besefte ik dat pas. Maar ja,
waarom is dat anders dan?
Ja,
cultuur,
het is,
toch?
Ja, het zuiden is ook, ze spreken daar ook met een ander accent. Dus het was meteen, je moet Duits leren, maar je leert eigenlijk Duits op de manier zoals zij daar spreken. Dus dat heeft me eigenlijk alleen maar voordelen gedaan. Want Duits hier is, ja, heel erg makkelijk verstaanbaar vergeleken Duits daar. Ik dacht echt soms, ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Ik schud maar ja. Terwijl ik echt dacht, oh my god, dit was echt een ding. Vroeger op school dacht ik, ja, Duits, dat heb ik toch nooit nodig. Nou, de eerste club waar ik naartoe ga is in Duitsland. En toen dacht ik wel echt van, oeps. Ja, misschien had ik toch wel beter moeten opletten op school.
En nu is het zover dat je straks na je carrière altijd nog lerares Duits kan worden.
Nou, het zou inderdaad kunnen op de manier zoals ik Duits spreek wel. Maar dat gaat hem niet worden hoor.
ik las een heel mooi dubbel interview uit de Volkskrant in 2020. Waarin jouw moeder zei, haar zaakwaarnemer belde, hij had nieuws. De Duitsers wilden Linet kopen. Ik zei dat Linet niet te koop was. De Duitsers gingen het contract bij FC Twente afkopen. Meteen kreeg ik tranen in mijn ogen. München, dat is ver. Maar we hebben het gered. Vond ik zo'n mooie quote.
Ja, klopt. Ja, mama die... ja, ik ben de jongste van alle kids. Dus mama was altijd wel extra bezorgd om mij. En dan gaat haar baby, zoals ze dat altijd zei, gaat ineens naar het buitenland. En ineens helemaal naar München. Daar rij je niet even binnen 4 uurtjes heen. Dus ja, dat was voor mama echt wel een ding. Voor mezelf ook. Want ik dacht, ik ben heel erg een familie- en vriendenmens. En ik laat in één keer alles en iedereen achter. Dus ik heb ook echt wel heel lang getwijfeld. Want ja, ik was ook nog jong. Ik zat net een half jaar bij Twente. En na een half jaar kreeg ik dit dus te horen. Dat ik echt dacht, nee. Ik zei in eerste instantie ook, dat weet ik nog. Ik zei nee tegen Herbert toen hij me belde. Ik zei meteen nee. Ik ben hier net, dacht ik. Ja, dan ga je met je ouders erover praten. Ga je erover nadenken. En dan achteraf dacht ik, ja, het is misschien een once in a lifetime chance. Dus why not?
Jullie werden in 2021 kampioen met Bayern. En een jaar later maakte je een transfervrije overstap naar Turijn, naar Juventus. Was dat een moeilijke beslissing?
Ja en nee. Ja, een beetje wel. Het was moeilijk om na 5 jaar, als je 5 jaar bij een club zit, dan bouw je wel echt iets op. Vooral ook met je teamgenoten, met de stad, met alles. Dat voelde gewoon echt als thuis. En als je dan weet, na 5 jaar dat je dan die plek gaat verlaten. Ja, dat deed pijn. Het was moeilijk. En ik had er in het begin ook best wel moeite mee.
En waarom vond je dat je het moest doen?
Omdat ik toe was aan iets nieuws. En ik had toendertijd... Het laatste seizoen met de trainer liep het ook niet zo lekker. We hadden meerdere oneenigheden gehad, waardoor ik dacht, ja, dit gaat gewoon niet werken tussen ons. En voor mij is het beter om dan gewoon een andere stap te maken. En eindstand moest hij achteraf ook weg. Maar ja, dat terzijde.
Dat is eigenlijk een investering in jezelf.
Ja, dat zag ik ook echt wel zitten. Ook gewoon iets nieuws, 5 jaar in München. Ontzettend dankbaar voor al die tijd daar. Maar ik dacht, oké, ik, ben toe aan iets nieuws. En ja, toen kwam ik uiteindelijk bij Juventus terecht. Toen liep het natuurlijk anders dan ik van tevoren had gehoopt. Ja, een paar maanden nadat ik bij Juventus aankwam eigenlijk, overleed mama. En ja, dat was wel, dat was wel echt een ding. Dat, daar heb ik het ontzettend moeilijk mee gehad. Maar ik moet ook zeggen dat de club mij echt enorm heeft geholpen.
We zullen het straks ook nog verder even over je moeder en over de rol die zij in jouw leven en in je carrière heeft gespeeld hebben. Ik wil nog eventjes, voordat we dat doen, even terug naar 2 jaar na Italië, ging je toch weer terug naar Duitsland. Ja, toen kwam je hier terecht, in Wolfsburg.
Ja.
Voor de mensen die het niet weten, Wolfsburg, dat is de absolute top, hè, het vrouwenvoetbal.
Ja, ja.
Veel hoger kan het niet.
Nee, je hebt dan Wolfsburg en Bayern München. Dat zijn, zijn gewoon de twee topclubs in het vrouwenvoetbal in Duitsland. En toen ik toen de tijd bij Bayern zat, was Wolfsburg onze concurrent. Ik bedoel, ik heb 5 jaar bij Bayern gespeeld. 1 keer kampioen. Dat betekent dus dat al die andere jaren Wolfsburg kampioen is geworden. Dus voor mij was dat ook wel echt een uitdaging om, ja, om te zien of ik ook daadwerkelijk bij deze club pas. En uiteindelijk denk ik dat ik die vraag voor mezelf wel, wel heb beantwoord. Ja.
Herbert die zei dat je ondanks al je tegenslagen die je hebt overwonnen altijd authentiek bent. Linette is Linette, zegt hij. En als je een keer een beetje geïrriteerd bent, hij weet dat je vlijmscherp bent en er een nog betere Linette uit voortkomt. Ja. Klopt die analyse?
Ja. Ja, dat klopt, absoluut. Ja, inderdaad. Zoals hij zei, soms als ik gewoon even wil klagen, dan... Dan bel ik hem op en dan vertel ik hem alle punten waar ik me aan irriteer of hoe het zit. En dan kan hij me op die manier ook wel weer kalmeren. En daarom is het voor mij ook fijn dat ik dat bij hem kan uiten. En als ik daarna ook dan met hem erover heb gesproken, dan denk ik ja, oké, dat is gebeurd. Nu gaan we weer vooruitkijken. Nu gaan we weer gas geven. Dus het klopt wel wat hij zegt. En daarom moest ik ook een beetje lachen, omdat ik mezelf totaal herken in alles wat hij heeft gezegd. Dat is gewoon echt Linette. Ja. Ja,
maar een geïrriteerde Linette is ook een hele goede Linette.
Ja, een geïrriteerde Linette, daar komt denk ik eigenlijk alleen maar wat beters uit. Want dan irriteer ik me, dan word ik eigenlijk een soort van... Ik wil niet zeggen agressief, maar ik word wel boos. En ja, dan ga ik nog meer gas geven, ja.
Ben jij nu op je beste ooit, Linette?
Oef, ik denk dat ik niet op mijn beste ooit ben. Ik denk dat ik er naartoe groei, ja. Ik denk dat ik nog zeker wel meer in me heb zitten. Maar dat ik wel, ja, goed op weg ben.
Je scoort in ieder geval heel erg veel, meer dan ooit, voor je club Wolfsburg en voor het Nederlands elftal. Ja, in het verleden is er ook wel eens commentaar op geweest, is het ook wel eens anders geweest. Hoe irritant begin jij de vraag te vinden, waar ligt het aan dat je nu wel scoort?
Ja, eigenlijk wel een beetje irritant. Ik bedoel, je hebt niet voor alles een verklaring. Ik bedoel, in het leven gebeuren toch ook zoveel dingen waar je geen verklaring voor hebt. En dan denk ik, elke keer moet ik die vraag weer beantwoorden. Dan wil ik hem soms eigenlijk omdraaien en terugstellen van no matter what, gewoon iets randoms. En dan heb jij daar een verklaring voor. Nou, kijk hoe diegene er dan op reageert. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar soms denk ik dat wel. Maar ja, het is soms wel irritant. Want ja, uiteindelijk... heb je er niet altijd een verklaring voor. Tuurlijk, ik weet heus wel dat ik nu meer score. En ik weet ook waaraan het ligt. Omdat ik ook echt wel nadrukkelijk met dingen bezig ben geweest. Maar soms heb je niet een verklaring voor waarom die bal er nu net wel ingaat. En waarom 2 jaar geleden niet. Was het maar zo, want dan was hij er 2 jaar geleden ook ingegaan.
Want je bent, las ik wel, met een videoanalist ook gaan werken. Ja. En een mental coach.
Ja.
En dat heeft enorm geholpen, zeg je?
Ja,
ook. Ja. En waarin?
De mental coach voornamelijk na alles wat er is gebeurd. Die heeft mij eigenlijk uit de sleur geholpen. En de videoanalist is eigenlijk heel erg voetbal gerelateerd. Gewoon op alle punten waar ik me op kon verbeteren. Of de dingen die al goed gingen en die ik nog beter wilde doen. Daaraan werken we. Eigenlijk elke week, na elke wedstrijd analyseren we elke wedstrijd weer. En dan heb je elke wedstrijd die weer komt, heb je weer nieuwe punten waar je aan gaat werken en waar je op moet letten. En ja, dan maak je ook stappen als je daadwerkelijk ook echt met jezelf aan de slag gaat. En dat heb ik ook echt gedaan. En dat is nu denk ik 2,5 jaar zo. Dus dat is ja, dat is zeker. Ja, daarin heb ik zeker gezien dat ik zeker stappen vooruit heb gemaakt.
We willen met jou naar het volgende fragment.
Ja, hallo Linette. Ik hoop dat je inmiddels al een beetje hersteld bent van je blessure. Je mag het ook weten. Ik ben heel erg trots op jou. En ik gun je alles wat je doet. Je bent alle, zeg maar, alle flair, alle blaar die je in je lichaam hebt. En dat alles goed mag gaan als je het beroep uitoefent. Ja? Ik zou zeggen de groetjes en veel plezier nog in de komende dagen die er nog zijn voor deze maanden. Ja? Doei doei.
Hoorde je vader, Kenneth?
Ja, dit is echt typisch mijn vader gewoon.
Ja?
Ja, die is eigenlijk helemaal niet zo goed in zulke dingen. Die weet dan vaak niet wat hij moet zeggen. En dan is het, ja, maar wat moet ik dan zeggen? Want dan is het zo gemaakt. Als ik het tegen je wil zeggen, dan zeg ik het wel. Maar als ik hem dan zo hoor, dan, ja, dan moet ik altijd wel lachen. Want dit ja. is gewoon echt mijn vader. Ja.
Ja.
Wat hij hier heeft gezegd, dat is echt zoals hij ook tegen mij praat.
En hoe is de band tussen met je vader en met je broers?
Ja,
komen ze veel kijken?
Ja, mijn vader die eigenlijk in Nederland sowieso elke wedstrijd met het Nederlands elftal is hij van de partij. Mijn broers ook. Als ze niet moeten werken, zijn ze er ook altijd. Mijn vader is ook een paar keer hier naartoe gekomen. Als we uitwedstrijden dicht bij de grens hebben, komt hij kijken. Want ja, mijn vader is ook niet meer de jongste, dus ik wil ook niet dat hij altijd alleen helemaal deze afstand aflegt. En dus ik zeg altijd, als we aan de grens spelen, dan mag je wel komen, want dan is het niet zo ver.
Jouw vader verklapte in het berichtje ook dat je op dit moment een beetje last hebt van een blessure.
Ja.
Moeten we ons zorgen maken?
Nee hoor, ik bedoel, zolang ik mezelf geen zorgen maak, dan hoeft de rest dat ook niet te doen.
Jij hebt Surinaamse roots. Je ouders komen allebei uit Suriname. Je moeder, we hadden het er net al over, in 2022 helaas overleden. En jouw vader ook uit Suriname. Voel je jezelf ook wel eens Surinaams?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met de Surinaamse cultuur. Met alles erop en eraan. Surinaams eten, ja, ik bedoel... Elke Nederlander vindt dat ook lekker. Dus het is gewoon, het zit in mijn bloed. Het hoort erbij. En ik ben ook gewoon trots dat ik mezelf Surinamer kan noemen.
Je komt uit een hardwerkende familie. Je vader die was buschauffeur en je moeder verpleegkundige. Kreeg jij van jongs af aan ook echt wel mee dat eigenlijk niks in het leven je zomaar komt aanwaaien, maar dat je er hard voor moet werken?
Ja, absoluut. Dat is iets wat... in onze cultuur sowieso echt een ding is. Je moet gewoon altijd hard werken. Ook al gaat het goed, je moet alsnog ervoor blijven werken. Want dingen komen niet aan bij je. Dingen zijn niet vanzelfsprekend. En daarmee zijn wij ook echt opgegroeid. Dat je hard moet werken, maar dat hard werken ook beloond mag worden. Dus ja, als je dan bij wijze van... iets leuks voor jezelf wil kopen en het is misschien iets duurder, dat ook echt wel mag, want je hebt er ook hard voor gewerkt.
We lazen dat jouw ouders vroeger niet wisten dat je als meisje dus kon voetballen en jou eigenlijk op atletiek wilde hebben.
Ja, voornamelijk mijn moeder, die wist dat niet. Die dacht dat dat niet mocht, dat vrouwen dus niet mochten voetballen. En al helemaal niet tussen de jongens. Die dacht, nee, dat mag toch helemaal niet. En dus, maar ik had zelf nog mijn twijfels hoor, of atletiek of voetbal. Dus daarin wist ik het zelf nog niet helemaal. Maar toen ging mijn broer inschrijven bij DHC toentertijd. En ik ging gezellig mee. Ik dacht, oh leuk, gewoon kijken. En we zouden daarna doorrijden naar de atletiekvereniging, want die zit precies daarnaast. Dus we kwamen daar aan en ik zag dus een meisje voetballen tussen de jongens. En dus in eerste instantie dacht ik, is dat wel een meisje? En dus vroeg ik dat na aan iemand die daar werkte en die zei, ja, dat is een meisje. Dus ik zei... Oh, dus meisjes mogen wel tussen de jongens voetballen. Dus toen keek ik mijn vader aan en toen zei mijn vader... Dus je wilt toch op voetbal? Ik zeg, ja, ik wil op voetbal. Nou, mijn broer inschrijven en Linette kwam erbij.
Je begon dus bij DHC tussen de jongens. Ja. En voetbalde op het plein altijd met de vrienden van je oudere broers. Ja. Dolde jij als jongste al alle oudere jongens?
vroeger was dat toch ook een ding. Om tussen de jongens te voetballen moest je ook wel goed zijn. Want anders mocht je nooit meedoen. En mijn broer, ik ging altijd met hem mee en met zijn vrienden. Mijn broer is 2,5 jaar ouder dan dat ik ben. Dus ja, ik moest wel goed zijn, anders mocht ik niet meedoen. Want ja, ik was een stok en ik was hartstikke klein. Dus ik moest wat laten zien. Nou, de eerste keer dat ik mee mocht doen, dachten ze, die mag vaker meedoen.
En we lazen een interview als voorbereiding op deze podcast uit Volkskrant uit 2020, 5 jaar oud. Dus op school was ik soms te brutaal. Van onrecht ging ik uit mijn plaat. Dan kregen we een gesprek op school. Vaak kreeg ik ergens de schuld van omdat ik lachte. Dat deden er meer, maar ik kreeg de schuld. Er waren maar 2 donkere kinderen in de klas. En na zo'n gesprek kon je een straf krijgen of moest je overblijven. En dan kon ik niet trainen. Ik wilde het niet meteen racistisch noemen, maar zo kwam het wel over. En in datzelfde interview zei je: als je het echt meemaakt, voel je pas de pijn. Die is niet te omschrijven. Ook omdat je weet dat iedereen hetzelfde is. Als we doodgaan, gaan we allemaal op dezelfde manier. Het is niet zo dat u langer blijft leven omdat u blank bent en wij donker. Voel je het ook wel als een soort van missie dat je af en toe dit soort dingen uitspreekt?
Ik denk de mensen die mij kennen, ik ben daar gewoon heel open en eerlijk over geweest. Het is eigenlijk ook echt precies zoals ik het ook heb ervaren. En ja, daarover is niks gelogen. En daarin hebben mijn ouders natuurlijk vroeger zelf ook heel veel meegemaakt. En dus dan word je ook wel een beetje grootgebracht met het idee dat, ja, dat je er wel rekening mee moet houden dat het... Dat het voor kan komen.
Dat het bestaat.
Dat het bestaat, inderdaad. Ja. Want ja, als je jong bent, heb je daar geen benul van. Je hebt echt geen idee dat er daarin een verschil is tussen hoe ik eruit zie en hoe anderen eruit zien. Want ja, voor mij is iedereen hetzelfde. Maar dat is helaas voor andere mensen niet het geval. En dus ja, wij van jongs af aan hebben mijn ouders dat wel meegegeven van hou er wel rekening mee dat het zo kan zijn. En weet dat je daar niet altijd op jouw manier op kan reageren. Want op mijn manier betekent soms inderdaad dat ik dan echt wel uit mijn plaat kan schieten. Mm-hmm. Maar ja, dat kan niet altijd. Je moet je soms heel professioneel opstellen. Ook al voelt het van binnen anders. Maar dat is dan ook dat onrechtstukje. Daar kan ik echt ontzettend slecht tegen. Onrecht, dat is echt iets wat ver onderaan mijn lijstje staat. Als dat gebeurt, dan kan ik echt wel een heel ander persoon zijn dan iedereen mij kent. Ja. Ja.
Heb je als voetbalster ook met racisme te maken gehad?
Niet zo. Ja, in Italië weet ik dat we een keer een wedstrijd hadden tegen Roma uit met Juventus. Ik zelf heb het niet ervaren, want ik verstond toch niks. Maar dat de meiden uit mijn team wel zeiden dat ze wel iets hadden gezegd. Maar ze wilden het niet herhalen. Omdat dat gewoon op dat moment niet relevant was voor mij. En ik zei ook oké, so be it. Want ja, ik verstond het toch niet. Dus het raakte mij niet op die manier. Maar ik weet ook nog 1 keer dat wij met Twente tegen, wat was het? Sparta Praag volgens mij in de Champions League speelden in Praag. En toen zat mijn moeder met haar beste vriendin, zaten zij op de tribune. En dat weet ik nog wel heel goed. Toen maakten ze, volgens mij de supporters van Sparta Praag, maakten toentertijd apengeluiden.
Ja.
Maar ja, als je voetbalt, je hoort wel dingen, maar je bent een beetje in je eigen wereld. Maar mijn moeder zat daar op de tribune, dus die heeft alles van dichtbij ervaren. En dat heeft
lijkt me zo pijnlijk voor je moeder.
Ontzettend hard geraakt. En dat heb ik na de wedstrijd ook ervaren. Omdat ze heel erg emotioneel ervan werd. Dus ja, je moeder zien huilen, dat wil niemand. Dat raakt jou ook. En daar werd ik natuurlijk ook emotioneel van.
En merk jij als mens in het leven 2025 nog wel eens iets van je huidskleur?
Ja en nee. Ik ben nu ook wel wat ouder, daarin volwassener. Misschien dat ik ook minder dat soort dingen... dat ik er minder op let of zo. Dus daarin krijg ik het ook minder mee. Maar ja, in 2025, je zou toch denken dat het niet meer voor hoeft te komen. Maar ik weet dat dat echt nog wel zo is. Als het niet bij mij is, is het wel bij andere donkere mensen. En dat is gewoon diep en diep triest.
Linette, in oktober 2022 overleed jouw moeder, waar we het net over hadden, op vakantie in Suriname. Je had een ongelooflijk goede band met haar. In een ander interview zei je, hoe diep het dal soms ook kan zijn, uiteindelijk is geen berg te hoog.
Mijn moeder was ook echt mijn alles. Ze was niet alleen mijn moeder, we waren ook gewoon echt heel close. Een soort van beste vriendin ook. Ik kon alles bij mama kwijt. We deden zoveel dingen samen. Het was gewoon... En dat valt dan in één keer compleet weg. Dan stort je wereld wel even echt compleet in. En daarin...
Vind je het heel moeilijk nog om daarover te praten?
Ik moet zeggen dat het nu wel met de jaren wel beter gaat. Dat is ook iets waar de mental coach mij heel erg mee heeft geholpen. Want in het begin, als iemand me vroeg hoe gaat het met je, dan zei ik altijd goed. Terwijl het helemaal niet goed met me ging. Ik ben er in dat opzicht toch wel uitgekomen hoe moeilijk het ook was. En hoe moeilijk het ook nog steeds af en toe is. Ik bedoel, dit weekend is bijvoorbeeld ook moederdag volgens mij. Ja, dat zijn echt wel dingen. En dan ook haar verjaardag volgende week. Dat zijn dan dingen dat je denkt, ja dan komt het wel weer even omhoog. Maar ik weet dat ze van bovenaf op ons neerkijkt. Dat ze er altijd om mij heen is. En ik bedoel, ik ben 50% haar, 50% papa. Dus ze zal altijd in mijn hart zitten. En ik hoop dat ik er op een dag weer een keer zou mogen zien, ja.
Toen je het hoorde dat het mis was, was je bij het Nederlands elftal.
Ja.
En je bent toen meteen naar Suriname gevlogen, hè?
Ja, met mijn broer. Wij zijn toen samen naar Suriname gevlogen. En want mijn ouders waren natuurlijk daar. Dus papa die kwam ons dan op het vliegveld ophalen. En toen zijn we naar mama gegaan. En een paar uur later helaas overleed ze. Ze ging gezond op vakantie. En ze kwam nooit meer levend thuis. En dus dat is wel... Wel iets wat, wat voor altijd bij je zal blijven. Dat gewoon... voor mij was het sowieso best wel heftig. Omdat ik mama de laatste dag, als het ware, in gezonde lijven heb gezien. Is de dag dat zij mij naar Schiphol bracht. Want dat was de dag dat ik naar Juventus ging. En daarna heb ik mijn ouders, mama dan niet meer gezien. Omdat de dag dat wij toen... Toen ging ik terug naar Nederland zelf al. En die dag vlogen zij naar Suriname. Dus we hebben elkaar niet meer gezien. Dus dat was wel... Dus je koestert wel echt die herinnering van de dag dat ik dus naar Juventus ging. En dat mama me dus op Schiphol afzette. En dat was dus de laatste dag dat ik haar echt in gezonde, levende lijf heb gezien. Ja.
Komt die nog vaak voorbij in je dromen, die dag?
Nu wel iets minder, maar in het begin wel meer... Want je hebt dan heel veel flashbacks ook van wat er is gebeurd.
En dingen die je nog had willen zeggen bijvoorbeeld.
Ja, nou, dat vooral. Maar ik heb ook, ook op haar sterfbed best wel veel kunnen zeggen. Omdat ze wel alles kon horen. Okay. Alleen niet meer, niet meer kon reageren. Dus dan is alles wat je zegt natuurlijk veel te kort. Want je bent natuurlijk nog absoluut niet uitgepraat als de... Als je tegenover je moeder zit en je van alles moet zeggen, dan weet je in één keer niet meer wat je moet zeggen.
Nee.
Terwijl ik altijd het.
Terwijl je nooit om een woordje voort.
ik kom mijn moeder soms echt de oren van de lijf lullen. Maar, en dan sta je daar en weet je ineens niet wat je moet zeggen. Dat was echt niks voor mij. Maar dat is natuurlijk ook een compleet andere situatie dan als je normaal een gesprek met elkaar voert. Ja. Dus dat was. Dat zijn echt wel dingen die je voor altijd met je meedraagt. En het zijn gelukkig geen nachtmerries geweest. Maar ik heb wel vaak in het begin wel slapeloze nachten gehad. Van het feit dat je gaat aan alles denken. Van had ik misschien dit en dit kunnen doen om het te voorkomen? Of et cetera, et cetera. Dat soort dingen hebben wel echt wel lang een rol gespeeld, ja.
En hoe belangrijk was voetbal in die periode voor jou? Was dat een uitlaatklep?
Ja, achteraf gezien denk ik dat ook echt goed is geweest. Want dat was ook echt mijn uitlaatklep. En daarin kon ik gewoon voetballen zonder na te denken. Maar daarna, ik denk dat ik toen ook misschien een jaar daarna... toch wel 3/4 jaar daarna misschien echt de klappen heb ontvangen. Omdat ik in die tijd daarvoor nauwelijks heb kunnen rouwen. En dat ik dat pas achteraf... ja, heb gedaan. Omdat het toen misschien echt ja, inhakte dat ze er gewoon niet meer is. Ja. Ja.
We zijn nu 2,5 jaar verder. Ja. Als je nou in Nederland bent, is dan het eerste wat je doet even langs de begraafplaats?
Vaak wel, ja. Grappig dat je het zegt. Ja, vaak wel. Omdat ik natuurlijk niet in Nederland woon. En als ik dan thuis ben, dan ga ik naar papa dan. En vaak ga ik wel even langs het graf om te kijken hoe het erbij ligt. Om bloemetjes te leggen. Gewoon even buurten, zoals wij dat noemen. En het is toch altijd wel een fijn idee dat altijd als ik dan naar Nederland ga, er altijd wel een plek is waar ik... Waar ik even langs mama kan gaan, ja.
Dit is Andres Jonker voor en over Linet.
We zijn de WK geweest. Een legendarische persconferentie met je meegemaakt. Goed nagedacht over welke spelers er nou met mij mee moest. Nou, dat moest Linet zijn. En tot beniet geringe verbazing dat je daar een uitspraak die de Amerikanen op hun achterste benen zitten. Terwijl hij ze niet zo bedoeld had. Zou ik meteen na die persconferentie tegen je. Nu moeten we wel winnen hoor. Het lukte niet. Omdat je zelf helaas in de verlenging 1 of 2 kansen miste. En daar heb je een hoop kritiek op geleverd in Nederland. Ongepaste, onfatsoenlijke kritiek. Ik weet dat we daarover gesproken hebben. Dat je hebt geprobeerd te helpen. Maar dat het niet zo makkelijk was in die eerste weken, maanden na de WK, om daar goed mee om te gaan. En in die tussentijd, en al die tijd dat je hebt gespeeld bij mij, heb je gescoord en gescoord en gescoord. Ik heb de laatste keer laten uitrekenen hoeveel je eigenlijk hebt gescoord. Ik kwam op een gemiddelde van 2 goals in 3 wedstrijden, wat ongekend is. Dus ik vind het een ongelofelijke prestatie dat je zoveel goals hebt gemaakt, terwijl we zo vaak in een andere samenstelling hebben gespeeld. Ik denk dat je mede daardoor je hebt ontwikkeld tot topspeelster. Dat je de stand-in voor Vivianne niet meer bent. Maar dat het nu echt is, Vivianne speelt. Maar Linet speelt ook. Garantie op goals. En ik heb je geprobeerd de laatste maanden te helpen. Om te gaan met je status. Duidelijk te maken dat je nu een topspeelster bent. En als zodanig ook invloed kan, mag en misschien wel moet pakken. Wij hebben nog 1 hoofdstuk te schrijven in ons gezamenlijke voetbalboek. Bij ons is het woord vertrouwen heel belangrijk geweest. Goals, winnen, toernooi winnen. Daar gaat het om. Dat gaan we samen proberen. Ik verheug me erop. En ik weet zeker dat jij dat ook doet. Dit was hem. Linet Berenstein. Beertje.
Beertje. Beertje. We hoorden bondscoach Andries Jonker. Hoe luister je hiernaar?
Zoals iedereen weet, Andries en ik hebben eigenlijk vanaf begins af aan al een hele goede band met elkaar gehad. Ik heb altijd met hem overal over kunnen praten. En hij heeft dat natuurlijk meegemaakt toen de tijd met mama ook. En hij is er altijd voor me geweest. Hij heeft me echt ontzettend gesteund. Hij heeft me toen de tijd ook regelmatig gebeld om te vragen hoe het met me ging. En dan zei ik ook, ja, het gaat goed. En dan was hij iemand die zei, maar hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? En daar kwam dan een heel verhaal uit. En ja, altijd gewoon dat vertrouwen gekregen van hem ook. Maar daarin heb ik hem ook het vertrouwen teruggegeven, wat hij ook net zei. En we hebben daarin de afgelopen jaren gewoon wel echt echt iets opgebouwd. Samen, maar ook als team zijnde onder hem. En dat zijn wel gewoon hele mooie momenten die je gewoon wel echt koestert. En dat zijn, wat hij ook zegt, die gemiddeldes, die heeft hij wel, ik weet niet hoe vaak al benoemd en hoe vaak al gezegd dat ik onder hem inderdaad flink wat goals heb gemaakt. En dat hij inderdaad daarin gewoon echt wel trots is. En vooral met hetgeen wat ik heb meegemaakt. En dat ik eigenlijk alleen maar sterker uit ben gekomen. En dat ik in zijn ogen inderdaad een toppertje ben, zoals hij dat altijd zegt.
Jij maakte jouw debuut voor het Nederlands elftal op 4 juni 2016 tegen Zuid-Afrika. Jullie wonnen met 1-0. Jij zit dus al bijna een decennium bij het Nederlands elftal. Voelt het ook wel alsof de tijd heel snel gaat?
Ja, toch wel hoor. Kijk, ik ben nu inmiddels 28. En dan zie ik allemaal jonkies binnenkomen. Dan denk ik, ik was toen de tijd ook de jongste. En moest toen ook in het midden bij Rondo. En nu denk ik, ja, zeggen ze jongs in het midden. Nou, maakt niet uit of ik op 10 kilometer afstand sta. Ik ben niet meer de jongste, dus ik hoef niet meer in het midden. Maar dan denk je wel van, wow, ja, de tijd is echt niet normaal snel gegaan.
Ja, je hebt de volledige glorietijd meegemaakt. Als we het even opsommen voor je. Als broekie een Europese titel in 2017 in eigen land. Een WK-finale in 2019. Olympische Spelen 2021. Ja. Een EK in 2022. Een WK in 2023. Wat springt er voor jou nou uit?
Ik denk het WK 2019, omdat dat ook mijn eerste WK was. En dat was ook echt... ja, een ongelooflijk gaaf toernooi. Ik bedoel, niemand had van tevoren überhaupt verwacht dat wij de finale zouden halen. En tuurlijk hebben we een beetje geluk gehad. Maar ik zeg altijd, geluk dat win je af. Mm-hmm. En dat hebben we ook absoluut gedaan. En dan sta je in één keer in die WK-finale in het stadion van Lyon voor 60.000 mensen te voetballen. Het afgelopen WK was met ups en downs. Ook dat ik jammer genoeg geblesseerd raakte, et cetera, et cetera. Dat heeft echt wel een rol gespeeld. En dat was niet alleen maar positief, nee.
Nee, want dat WK van 2023, ja, jullie verloren uiteindelijk in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Een paar goede kansen van je die er net niet in wilden.
Ja.
Hoe kijk je terug dan op dat toernooi? Is dat echt veel geleerd?
Absoluut. Ja, dat is een toernooi geweest waar ik ontzettend veel heb geleerd. Op het veld en buiten het veld. Ik bedoel, dat interview, dat zal ik nooit meer zo doen.
Dat werd dus net ook even opgehaald.
Die persconferentie, dat zal ik op die manier nooit meer zo naar buiten brengen. Dus ja, ook weer een dingetje waar je van hebt geleerd. En op voetbalgebied ook ontzettend veel. Ik bedoel, het is ook voor mij... Kijk, op dat moment besef je het niet helemaal, maar achteraf gezien dan... is het ook zo van, ja, iedereen praat over die gemiste kansen, bla bla bla. En natuurlijk... Als iemand het kut vond, sorry, dan was ik dat wel. Maar niemand praat erover dat we überhaupt nog geluk hebben gehad dat het zover is gekomen. Want eigenlijk had Spanje al 3-0 voor moeten staan in de eerste helft. En dat weten wij, dat weet iedereen. Maar dan gaat het achteraf alleen over Berestein die
kansen. Die ene kans die je hebt gemist.
Absoluut,
ja.
En dat is ook voor mij. Daarom, als dat alles mij heel veel zou doen, dan zou ik nu niet hier zitten waar ik zit. En dat is gewoon een ding. Je weet, vooral in Nederland, de media kan zoveel dingen heel bot naar buiten brengen. En dat is gewoon iets wat wij gewoon weten. En daarin kunnen zij dat als de beste. Maar niemand had het inderdaad erover van... eigenlijk had Spanje eigenlijk al 3-0 voor moeten staan. Maar ja, natuurlijk, ik neem het mezelf kwalijk. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben ook maar een mens.
De persconferentie. Je werd het mikpunt van spot eigenlijk op social media. Jij had... iets over Amerika gezegd, dat ze vanaf de start van het toernooi een grote mond eigenlijk al over de finale spraken. Maar Amerika werd in de 8e finale uitgeschakeld door Zweden. En jij zei, toen ik hoorde dat ze eruit lagen, dacht ik, ja, doei. Op social media kreeg je daar veel kritiek op. Bijvoorbeeld van Sydney LaRue, de voormalige Amerikaanse international. Zij schreef iets van, wacht met praten tot je op het podium staat met een gouden medaille, want nu jij ook doei. Wat heeft dat helemaal met jou gedaan, die kritiek? En hoe kreeg je dat mee? Kreeg je dat op het WK zelf al mee? Of na afloop pas?
Op het WK zelf... ja, niet heel erg. Want ik bedoel, we moesten de wedstrijd nog spelen. Dus niemand had het er op die manier over. Maar ja, na de wedstrijd, ja, dan lig je er zelf ook uit. En dan in één keer krijg je dan van alles te horen. En dan denk je wel, tuurlijk... het was misschien niet het slimste wat ik zei, maar ik bedoelde het ook niet op die botte manier als dat het overkwam. Maar zoals ik al zei, de media kan heel veel dingen heel bot naar buiten brengen. En daardoor kwam het ook best wel arrogant over. Terwijl iedereen die mij kent weet dat ik absoluut niet arrogant ben. En dat was misschien niet het slimste geweest, maar ik heb ervan geleerd en het was niet makkelijk, want er waren echt wel veel... veel comments waarvan ik ook echt dacht, dit heeft totaal niks met voetbal te maken. En dan gaan we inderdaad ook weer op dat racistische gedeelte. Maar ja, dat terzijde. En na het WK heb ik het ook op die manier afgesloten en gedacht van...
Okay, werd je er ook persoonlijk op aangesproken of was het echt alleen via social media?
Nee, eigenlijk alleen via social media. Ja. Persoonlijk niet. Ik ben ja na het WK volgens mij nog op vakantie geweest. Terug naar de club. En ja, de meiden daar konden er wel om lachen. Die vonden het vooral grappig. Maar ja, echt beseffen van wat het impact daarvan eigenlijk echt was. Dat wist natuurlijk niemand. Maar ja, dat heeft echt wel een impact gehad. Maar dat heb ik ook... Ja, heel snel afgesloten. Ik heb ook gezegd na het WK, okay, ik ga een algemeen interview geven. Dat ik daarin ook ja, mijn excuses aanbied. En dat het ook daarna gewoon klaar is. Dat we het er niet meer over hoeven te hebben. En eigenlijk na dat moment, nadat ik dat heb gedaan, kon ik voor weer vooruitkijken. En is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan.
Merk jij dat tegenstanders bang voor je zijn?
Ja. Nou ja, ik zou je bang. Ik zou... Bang is misschien groot woord, wel voorzichtig. Kijk, als ik voorin sta, gaan ze niet heel makkelijk mij 1-op-1 laten spelen. Er zijn denk ik weinig teams die dat echt durven.
Andries, die zei ook in het fragment dat jij echt uit de schaduw van Vivianne Miedema bent gestapt. Dat je een nieuwe status hebt nu, waar je zelf eigenlijk ook wel een beetje aan moest wennen. En dat jullie daar heel erg aan gewerkt hebben samen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, het was meer het feit dat je krijgt natuurlijk ook een andere rol in het team. Het was, tuurlijk, ik bedoel, Viv is altijd gewoon een hele belangrijke speelster voor ons geweest en nog steeds. Maar daarin viel zij toenertijd weg en dan moeten anderen opstaan. En daarvan was ik, in zijn ogen was ik daar één van. En ja, tuurlijk, dat was ik op dat moment niet gewend. Want ik bedoel, ik zat wel al jaren bij het Nederlands elftal, maar ik had me er nooit op die manier mee bezig gehouden dat een optie gaat zijn. Dat ik moet opstaan als een van de grotere. Ik weet dat met mijn kwaliteit ik altijd wel een rol heb gespeeld en altijd belangrijk ben geweest in het Nederlands elftal. Maar dat veranderde ineens. En dat daar heeft hij me wel op aangesproken. Ook dat je in één keer meer verantwoordelijkheid krijgt richting het team. Dat je ook meewerkt met beslissingen nemen over dingen die wij als team moeten doen of iets. En ja, dat zijn natuurlijk ook wel andere dingen die toen een rol speelden. En waar ik ook natuurlijk in moest groeien. En dat is wel iets wat hij heeft gecreëerd, ja.
Hij zei het ook al na het EK, ja, stopt Andries Jonker als bondscoach. Hij wordt opgevolgd door Arjan Veurink, die jij ook al eerder hebt meegemaakt als assistent van Sarina Wiegman. Ja. Wat vind je ervan?
Interessant. Ik ben wel heel erg benieuwd vooral naar Arjan. Want Arjan is toen de tijd Sarina haar assistent geweest. En ik denk dat eerlijk... Hoe lang was dat? 4 jaar, denk ik? 3,5? Ja. En als assistent is het natuurlijk anders dan als jij daadwerkelijk ook de touwtjes in de handen hebt straks. Dus ik ben vooral heel benieuwd naar zijn ontwikkeling de afgelopen jaren. En de rol hoe hij de rol gaat invullen. En het is natuurlijk ook wel gek dat wij dat we in dezelfde pool zitten. Want hij gaat ons op het EK straks allemaal analyseren. Omdat we tegen elkaar spelen. En een paar maanden later is hij in één keer je trainer. Ja, dat...
jullie zitten met Wales, Engeland en Frankrijk
precies,
in de pool, hè,
en dus, ja, en daarin zal dat denk ik best wel een gek idee zijn. Maar ik denk dat dat meer een gek idee is voor hem dan voor ons.
We gaan naar het volgende fragment, het laatste fragment.
Hey Lini, Kate hier. Wat heb ik toch een geluk met jou, hè? Alleen maar dingen opnemen voor jou. Je weet hoe leuk ik dat vind. Nee joh, grapje. Ik doe het met alle liefde voor jou. Ja, waar moet ik beginnen? Inmiddels ken ik je al wel even. En vanaf het begin waren we natuurlijk al super close. En het wordt alleen maar steeds closer. Omdat we nu natuurlijk bij elkaar in het team zitten. Ik ga het eigenlijk kort houden. Ik ben super trots op je. Hoe je het allemaal flikt. Hoe sterk je bent. Je bent de topper. En ga vooral zo door.
Ja, we hoorden Caitlin Dijkstra, jouw ploeggenoot bij Wolfsburg en het Nederlands team. Beschrijf jullie band eens.
Ja, ja, Kate en ik hebben een hele goede band. We kennen elkaar echt al een aantal jaar nu. Zowel bij het nationale team en nu dan voor het eerst samen in hetzelfde team bij Wolfsburg dan. Maar ja, we zijn gewoon heel close en daarin Kate is gewoon echt een topper. Ik kan altijd op... Ik begin nu spontaan te lachen als ik aan haar denk. Nee, ja, Kate is echt gewoon echt een hele leuke meid. Echt een top voetballer ook. Dat weet ze ook. Ze weet ook hoe trots ik op haar ben. Ook met de tegenslagen die zij heeft gehad. Ik bedoel, ze is een half jaar lang geblesseerd geweest. En dan zo sterk terugkomen. Ja, daar kan je eigenlijk alleen maar respect voor hebben. En dat heb ik ook echt enorm voor haar. En ja, het is gewoon... Kate is gewoon echt Kate.
Je bent 28. Waar sta je nu in je carrière?
Ja, waar sta ik in mijn carrière? Nou, ik hoop dat ik nu richting... hoe zeggen ze?
Je beste ooit.
Je prime, toch? Ja. Ze noemen het je prime. Dat ik nu misschien de komende 1,5-2 jaar richting mijn prime groei. En dat ik dat zo lang mogelijk vasthoud eigenlijk. Dat is iets wat ik heel graag zou willen, ja.
Laten we het even over het EK hebben in Zwitserland. Dat staat voor de deur. Gaat jouw familie afreizen?
Absoluut, ja. Die zijn van de start door mijn familie, mijn vrienden. Iedereen gaat aanwezig zijn. Mijn broer, die is knettergek. Die gaat op en neer vliegen. Maar ik zeg altijd, mij maakt niet uit hoe je komt. Je komt. Ja. En want hij heeft natuurlijk ook een gezin. En de boys, die moeten nog naar school. Dus die gaat op en neer vliegen. Ik zeg, ja, mij maakt het niet uit. Jullie komen, dat is voor mij het belangrijkste. En mijn vader, die vliegt met hun mee. En dan heb ik mijn andere broer nog, die moet nog even plannen met werk, et cetera. Maar mijn beste vriendinnen, die gaan met de camper. Iedereen heeft zo al zijn dingen geregeld. Het is, iedereen kijkt er ontzettend naar uit. En ik hoop ook dat het iets heel moois gaat worden.
Dus in de poolfase treffen jullie dan Wales, Engeland en Frankrijk. Hoe schat je jullie kans in, het toernooi?
Ja... Het wordt natuurlijk geen makkie, absoluut niet. Ik bedoel, iedereen weet hoe goed Engeland en Frankrijk zijn. En Wales mag je ook absoluut niet onderschatten. Want tegenwoordig is er geen minder land meer te vinden. En dat maakt het voetbal ook zo mooi. En dat houdt het ook allemaal spannend. Want je weet gewoon niet wat je kan verwachten. En ook de mindere of de kleinere landen kunnen ook van de grotere landen winnen. En dat is... de afgelopen jaren zo vaak voorgekomen ook. Dus ik denk dat het echt wel pittig gaat worden. En dat weten we ook. Maar uiteindelijk weet ik ook wat wij als team kunnen. We hebben gewoon ontzettend veel kwaliteit. En als wij laten zien of dat geen brengen wat wij kunnen... dan kunnen we zeker iets moois presteren.
Een mooi laatste hoofdstuk had Andries Jonker het net over.
Ja, voor hem inderdaad met ons als team een laatste hoofdstuk. En ik hoop dat we dat laatste hoofdstuk inderdaad op een mooie manier kunnen afsluiten.
Hey Linette, hartstikke bedankt voor deze podcast. Ik hoop dat je het leuk vond.
Ja, zeker. Ik vond het heel interessant ook. Veel fragmenten die ik absoluut niet zag aankomen. Maar vooral heel leuk en heel dankbaar voor alles. En ook voor jullie gewoon bedankt voor dit interview. En dat,
jij bedankt.
Dat ik dit mag doen. Ik bedoel, jullie zijn helemaal hier naar Wolfsburg gereden. Ja. Voor mij is het 10 minuten rijden. Dus ja. is... Het was interessant.
Heel veel succes in Zwitserland. Heel veel plezier ook in Zwitserland.
Dank je wel.
En dit was Helder de podcast. En bedankt voor het luisteren.